Boven de preek heb ik een soort van trefwoord, mottowoord gezet. En dat is overtuiging. Overtuiging. Waar haal ik die overtuiging nou vandaan? Waarop baseer ik dat? En na de preek zingen we van gezang 484 het eerste, het derde en het vierde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is al zo'n 20 jaar geleden dat Jeremia geroepen werd. En intussen is er van alles gebeurd. Hij heeft gesproken en hij heeft steeds opnieuw gesproken. Of hij wilde of niet. En in zijn woorden was veel oordeel. Veroordeling ook. Veel gericht, veel onheil. Wij zouden tegenwoordig zoiets zeggen als veel hel en verdoemenis. En daar zou ik dan aan kunnen toevoegen, daar houden wij niet zo van. En dat is nu niet, maar dat was toen ook niet. Daar houden wij niet zo van, want met dat hel en verdoemenis, dan hebben we het gevoel dat we geen kant op kunnen. En zo zullen de inwoners van Jeruzalem in de tijd ook hebben gedacht. Geen kant op kunnen. En we hebben het toch allemaal zo goed voor elkaar. Politiek, die brute, plunderende machten, die grootmachten. Ze hebben hun kracht, ze hebben hun macht, ze hebben hun grootte verloren. Dat is voorbij. Ze plunderen die kleine dorpjes niet meer. Ze staan niet meer voor de muren van Jeruzalem. Assyrië heeft zich in het noorden teruggetrokken. Egypte in het zuiden houdt zich stil. En al een aantal jaren betalen ze de zware belastingen niet meer. Niemand die ze komt halen. Dat kleine staatje Juda bloeide langzaam weer op. Een jonge koning had de troon beklommen, Josia, een 8-jarige, een kind nog, maar al spoedig ontpopte hij zich als een hervormer, als een reformator. Stapje voor stapje had hij gebroken met het nabije verleden. Er werd schoonmaak gehouden, de afgodsbeelden werden weggedaan. De Baals en de Astartes opgeruimd. En economisch ging het steeds beter. De toekomst lag voor ze open. En dwars tegen deze krachtige stroom van optimisme in, begint Jeremia dan te profeteren. Hij kon het niet laten. Hij of een ander? Of God niet. Maar Jeremia wordt overladen met hoon. De mensen wilden niet horen wat hij zei. Ze stopten hun oren dicht. Ze maakten hem verdacht. Die Jeremia, weet je wel, die kun je niet vertrouwen. Laatst hoorde ik, hij werd verguisd, bedreigd. En denk erom, als je nog één keer je mond open doet, dan. Hij moest vluchten, omdat hij het niet meer kon houden, niet meer kon trekken. En de mensen zeiden, Jeremia, die jeremieert, die klaagt, die zeurt, die lamenteert, die brengt onrust. Dat is slecht voor ons moreel, dat is slecht voor onze kinderen. En de psychologen stonden bij wijze van spreken al klaar om te zeggen, al dat onheil, al dat zeggen wat fout is, dat opgeheven vingertje, dat is niet goed. Je moet de mensen bevestigen in wat ze goed doen, dat helpt. Jeremia wist het allemaal. Maar wat kon die er tegen inbrengen? Al die tegenstand, maar hoe kon hij nou stand houden? Hoe houden wij stand als ons geloof is aangevochten? persoonlijk. Als mensen bijvoorbeeld ineens een vraag stellen, geloof jij? Dat had ik nou nooit van jou verwacht. Of als we merken dat het geloof in de samenleving steeds meer een aangelegenheid aan het worden is van privé. Het mag wel, oh natuurlijk, zo liberaal, zo royaal zijn we wel, het mag wel, maar een ander moet er vooral niets, maar dan ook helemaal niets van merken. Iets voor achter de gesloten deur. Jeremia gaat terug, 20 jaar terug. Hoe is het allemaal begonnen? Hoe heeft hij die overtuiging gekregen? Hoe is die nou gaan profeteren? Hij zet alles nog eens op een rijtje. Van die eerste 20 jaar. Hij laat het barig opschrijven. Voor zichzelf, voor een ander. Jeremia is zoon van een priester. Dat zijn zijn kinderjaren. Opgegroeid als priesterzoon in een priestergeslacht, in een klein dorpje, Anatoot, vlakbij Jeruzalem. En zijn ouders hadden hem de naam gegeven Jeremia. Dat betekent zoveel als de Heer sticht, de Heer bouwt op. Een positieve naam, iets van een levensmotto, opbouw. En zijn ouders en de mensen om hem heen zullen vast gedacht hebben, deze jongen, deze kleine jongen zal opgroeien en hij zal opbouwen door zijn priesterschap. Hij zal zijn vader op gaan volgen, hij zal in de tempels offers gaan brengen, hij zal gebeden zeggen, zoals dat eigenlijk van generatie op generatie steeds gebeurd is. Maar al gauw blijkt dat de Heere God iets anders met hem voor heeft. En zo zegt God dan ook tot hem in zijn roeping. Jeremia, ik had jou al op het oog toen je nog in de moederschoot zat, toen je nog geboren moest worden. Toen zag ik al dat jij profeet moest worden. Hij is er als het ware voor in de wieg gelegd. Het is voorzien, het is voorzegd. Zoals bij Jacob en Esau. God tot Rebecca spreekt, zo zullen jouw zonen zijn. Of bij Simson, of bij Johannes de Doper, of bij Jezus. Uit jou, Maria, zal een kind geboren worden. En niet zomaar een kind, nee, Emmanuel, God met ons. Nog voor ze geboren waren, was hun bestemming bekend. Nog voor wij geboren waren, was onze bestemming bekend. Want als Jeremia die woorden in herinnering roept, dan doet hij ons denken aan Psalm 139. Heer, u doorgrondt mij. U bent de die mij kent. U was erbij toen ik geboren, voor ik geboren werd, toen ik gemaakt werd, voor ik in het verborgen, toen ik in het verborgene gevormd werd. Toen ik nog maar een vormeloos begin was, u was erbij. Als wij die woorden nou eens niet alleen op de lippen zouden kunnen nemen, maar ook die woorden ons eigen zouden kunnen maken. Daar nou eens werkelijk van overtuigd zijn dat dat zo is. Dat God erbij was nog voor wij geboren werden. Dat Hij ons leven in die zin leidt, richting geeft. Als wij ons leven nou eens zo zouden kunnen verankeren, dan zouden we van overtuiging kunnen spreken. Jeremia kon het nog niet aanvaarden. Die was er nog niet klaar voor. En geen wonder, want hij was op het moment van zijn roeping waarschijnlijk nog maar een puber. Een jaar of 13, 14. En als u nou straks op internet zou gaan zoeken, dan zou het best kunnen zijn dat u ook andere opvattingen tegenkomt. En dat is niet zo vreemd, want het is niet helemaal duidelijk welke leeftijd Jeremia nu had toen hij geroepen werd. Hij geeft zelf aan, ik ben nog jong, ik ben nog maar een jongen. En het woord dat daar staat, dat duidt erop toch inderdaad wel erg jong. En als je gaat rekenen en een aantal dingen bij elkaar gaat zetten, dan kom je eruit, inderdaad, hij moet waarschijnlijk toch wel heel erg jong geweest zijn. En nu zouden we al zeggen bij iemand van 13 of 14 jaar van, nou, jij durft. Maar toen was dat al helemaal zo. Ook in die wereld die nog niet vergeven was van reclame, waar jong het allerbeste is en waar jong het meest kansrijke is en waar jong schittert. Toen was het hoe ouder, hoe wijzer. Jeremia was dus op een leeftijd dat hij zichzelf nog amper kende, zichzelf nog amper onder ogen kon zien. Een leeftijd die er nog niet goed wist wat hij nou wel kon en wat hij niet kon. Wat hij nu wel wilde en wat hij niet wilde. Wat hij wel geloofde en wat hij niet geloofde. Hij was nog uiterst onzeker, hij moest eigenlijk nog gevormd worden. En op dat moment komt God tot hem en spreekt tot hem, Jeremia. En dan zegt hij, ach Heer, ik kan niet spreken. Ik ben te jong. Wie zal mij serieus nemen? Wie zal nou naar mij luisteren in hemelsnaam? Het is alsof hij zeggen wil tegen zichzelf, tegen anderen, het overkwam mij ook maar. Ik heb het niet gezocht, ik heb het niet gewild, ik was er niet klaar voor. Laat staan dat het mijn jongensdroom was om profeet te zijn. Integendeel, ik heb me verzet. Het is tegen wil en dank. Dat is eerlijk van Jeremia. Hij stelt zich kwetsbaar op, zoals wij dat tegenwoordig zouden zeggen. Want wie neemt dat nou serieus, wat tegen zo'n jongen lang geleden gezegd zou zijn? Durven wij ons zo kwetsbaar op te stellen als het gaat om geloof, om geloofservaringen, om roeping? En dan zegt God, zeg niet dat je jong bent. Dat is geen argument. Het gaat helemaal niet om jou. Het gaat om mijn woord. Jij gaat waarheen ik je zend en je zult zeggen wat ik tot jou zeggen zal. En vergeet niet, ik ben bij je. Ik bevrijd je. Of beter misschien, ik sta je bevrijdend terzijde. Dan is het misschien wel goed om vandaag te beseffen dat bij Jeremia en in het boek Jeremia niet een soort van doekje voor het bloeden is. Zoiets van eind goed, al goed. God als een bevrijder, God als een die moed geeft, als een die moedigt. Want dan moeten we wel goed beseffen wat Jeremia allemaal niet ondergaan heeft, wat hij geleden heeft. Misschien nog niet eens zozeer fysiek als wel geestelijk. Onder al die tegenstand, onder al die mensen die hem niet wilden. Het is geen mooi verhaal. En het loopt uiteindelijk ook niet mooi af. Voor zover we weten, sterft Jeremia ergens in de verwarring rond de Babylonische ballingschap. Ver weg in Egypte waar hij niet heen had gewild. Op dat moment dat God zegt, het gaat om mij, mijn woord, dan voelt Jeremia Gods hand op zijn lippen, op zijn mond. Hij wordt aangeraakt. Letterlijk. Opnieuw geboren. Hij krijgt kracht. En zo zal het steeds zijn. Het is niet een prachtige haven die Jeremia voorgespiegeld krijgt. Maar wel kracht om die missie, om die taak voor God te vervullen. Zouden wij het aandurven? Zouden wij het aankunnen om ons zo om niet gewonnen te geven aan God? Ik bedoel dit. Geloof, dat betekent heel vaak iets van, nou ja, waarom ga ik naar de kerk? Waarom ben ik lid van een kerkelijke gemeente? Nou ja, omdat ik er kracht uitput. Of omdat ik er iets aan heb. Of nou ja, allerlei heel persoonlijke argumenten. Hè? Zo van wat wij er aan hebben, wat het ons nut, wat het ons oplevert. Maar zou het nou ook kunnen zijn dat er iets is als een geloven, niet om onszelf, maar een geloven om God? Ik doe het niet voor mezelf, maar ik doe het voor God. Twee gezichten krijgt Jeremia mee. Twee gezichten overkomen hem en helpen hem om op weg te gaan. Hij ziet iets en hij doorziet het. Hij leert het te doorzien met iets wat groter is dan hijzelf. Wat zie je, Jeremia? Een amandeltak, een amandeltwijg. In het Hebreeuws staat dat letterlijk zoiets als wachter. Wat zie je? Ik zie een wachter. Want die eerste boom die na de winter bloesem laat zien, die amandelboom, dat is dus in die wereld de wachter. Die gaat zeggen, de winter is voorbij en de lente gaat komen. En zo zegt God, Jeremia, ik ben het zelf die waak over mijn woord. Ik ben het zelf die er zal voor zorgen dat het zal gebeuren. Dat is misschien onze grote angst wel eens. Dat we rennen en bezig zijn in geloof in de kerk en van alles doen en laten. Want dat koninkrijk moet toch maar aanbreken. Het moet toch maar doorgaan. En die inspiratie, die gedrevenheid, die motivatie, die is niet slecht. Maar bedenk tegelijkertijd dat God uiteindelijk zijn woord zelf volvoeren zal. Hij zal het afmaken. Wat zie je, Jeremia? Een kookpot die schuin overhangt naar het zuiden toe. En het kokend water gutst er overheen. Zo zal het onheil uit het noorden komen, zegt God. Onheil om de ontrouw van Israël tegenover God. Nu nog zit Josia op de troon. Nu lijkt het allemaal nog goed te gaan. Nu lijkt het rustig, voorspoed. Maar er komen andere tijden. En wat mensen ook zullen zeggen. Pessimist. Zwartkijker. Jeremia zal met Gods hulp in zijn taak kunnen standhouden. Eens heeft de Heer Jezus aan zijn discipelen gevraagd: wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen ze Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een andere profeet. Jeremia heeft een weerbarstige boodschap. We zullen daar nog een aantal gedeelten van horen in de komende week. Een weerbarstige boodschap. Een boodschap van oordeel en onheil. Het is niet zo vreemd dat dat irritatie oproept, dat dat verzet oproept, dat dat ergernis oproept. Dat laatste dat overkomt ook Jezus. Hij verkondigt het koninkrijk van God. Hij verkondigt de liefde van God. Hij vertelt, hij getuigt dat hij zal sterven voor de zonde van de mensen. En dat de laatste, de achtergeschovene, diegene die wij liever niet zien staan of die we niet eens zien staan, dat die de eerste zal worden. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Nou moeten we niet te snel ja knikken. Prachtig, mooi. Want het is namelijk geen gemakkelijke, het is geen goedkope verkiezingsbelofte. Het is iets anders dan het mobiliseren van de onvrede. Want juist deze woorden, deze verkondiging van Jezus, dat betekent er is zonde. Het betekent er is ongerechtigheid. Het betekent het zal anders gaan dan nu toe. Wij proberen misschien onze belangen veilig te stellen. Te zorgen dat er het nodige op de giro en op de bank staat. Te zorgen dat we een appeltje voor de dorst hebben voor de dag dat we oud worden. Te zorgen dat het ons of onze kinderen niet slecht zal vergaan, integendeel. Maar Jezus laat mij in die blijde boodschap, tegelijkertijd mijn eigen onvermogen zien. Hij confronteert me daarmee. Dat ik het niet op eigen kracht kan. Ik heb het u het voorbeeld wel eens gegeven, geloof ik, van een oudere mevrouw. Die zei, ja, dan zeggen ze wel eens, christenen die staan vooraan, die kloppen zich op de borst van hoe goed ze zijn. Nou, zei ze, voor mij betekent christen zijn iets anders. Dat betekent vooral dat ik moet toegeven dat ik het niet alleen kan, maar dat ik een ander, dat ik Jezus nodig heb. God zij dank. Daarom dat Jezus, toen het donker om hem heen werd, toen het angstig werd, toen hij onzeker werd, daar in de hof van Gethsemane gebeden heeft. En dat hij zijn diepste overtuiging daarin gevonden heeft, dat hij de wil van zijn Vader zou doen, de weg van het lijden, de weg van het kruis zou gaan. En dat hij heeft aanvaard dat deze weg van de moederschoot af aan zijn weg was. Dat wij hem ook in zijn angst en in zijn kwetsbaarheid hebben leren kennen, als een die aarzelde. Dat hij uiteindelijk niet voor zichzelf, maar voor zijn Vader gekozen heeft. En daarmee voor ons. Nu wij. Amen.